gaan nu samen lezen. 2 Samuel 6 en we vallen zomaar in dat hoofdstuk bij vers 8. Over dat begin van dat hoofdstuk heb ik eerder al in deze gemeente een preek gehouden, maar dat kan best weggezakt zijn. Dus dan geef ik een luistertip. Ik heb enkele weken geleden in de Vrijgemaakte Kerk in Vlaardingen in de middagdienst van 19 juli over dat begin gepreekt. Dus als je dat begin ook even op wil halen, dan kan dat misschien later deze week. Want het is nu natuurlijk veel te warm om nog een tweede dienst te gaan beluisteren. Maar u bent nu met ons verbonden. We gaan samen lezen. We duiken het hoofdstuk in 2 Samuel 6 bij vers 8. David werd kwaad omdat de Heer Uzza had doorkliefd. Hij noemde die plaats Peres Uzza. Peres betekent doorbraak. Hij werd doorkliefd als door de bliksem. En zo heet het daar tot op de dag van vandaag. Toen werd David bang voor de Heer en hij vroeg zich af, hoe kan de ark van de Heer ooit bij mij in Jeruzalem komen? Hij durfde de ark niet meer terug te leiden op de weg naar de Davidsburcht en liet de wagen afslaan naar het huis van Obed-Edom, een gatiet. De ark van de Heer bleef 3 maanden in het huis van Obed-Edom en de Heer zegende Obed-Edom en zijn hele huishouden. Toen koning David hoorde dat de Heer Obed-Edom en zijn familie en bezittingen had gezegend vanwege de aanwezigheid van de ark van God, ging hij naar het huis van Obed-Edom om de ark feestelijk in te halen in de Davidsburcht. Telkens als de dragers van de ark van de Heer 6 passen hadden gedaan, offerde hij een stier en een vetgemeste koe. Vol overgave danste hij voor de Heer, slechts gekleed in een linnen priesterhemd. Onder gejuich en stoten op de ramshoorn brachten David en de Israëlieten de ark van de Heer de berg op. Toen de ark de Davidsburcht werd binnengedragen, stond Michal, de dochter van Saul, al op de uitkijk bij haar venster. Ze zag koning David dansen en springen voor de Heer en haar hart vulde zich met minachting. De ark van de Heer werd neergezet in de tent die David ervoor had opgericht en David bracht de Heer brandoffers en vredeoffers. Na afloop daarvan zegende hij het volk in de naam van de Heer van de hemelse machten. Aan heel het volk, aan alle aanwezige Israëlieten, zowel de mannen als de vrouwen, liet hij brood, gedroogde dadels en rozijnen uitdelen. Daarna ging iedereen naar zijn huis. Ook David ging naar huis om zijn familie en bedienden te zegenen. Michal kwam hem tegemoet en zei, de koning van Israël heeft zich vandaag wel bijzonder waardig gedragen. Als de eerste de beste dwaas heeft hij zich voor de ogen van zijn slavinnen en onderdanen ontbloot. David antwoordde, dat deed ik voor de Heer, die mij heeft aangesteld als vorst over het volk van de Heer, over Israël, en mij zo verkozen heeft boven jouw vader en heel zijn familie. Voor de Heer danste ik. En dan zou ik me nog erger vernederen, al zou ik mezelf in eigen ogen verlagen, dan nog zou ik in aanzien staan bij de slavinnen over wie je spreekt. Michal, de dochter van Saul, zal kinderloos blijven tot op de dag van haar dood. Straks zingen we na de verkondiging een lied van toewijding. Abba, Vader, u alleen, u behoor ik toe. Mijn broer, mijn zus, geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus. Hoe leidt God ons? Een vraag die ook gesteld wordt in de cursus van Nicky Gumbel, de Alpha cursus, een basiscursus van het geloof. En daar leidt de vraag, hoe leidt God ons? En geeft Nicky Gumbel 5 thema's om daarover na te denken. En die wil ik even heel kort noemen, omdat ik vind dat ze zo prachtig voor een deel terugkomen in dit hoofdstuk. En ook in het leven van David verder, als je daarin leest in 2 Samuel. En het eerste is dat God ons leidt door zijn woord. En Nick Gamble gebruikt op zijn Engels de voorletters van de schrijver Lewis, C.S. En heeft het dan over commanding scripture. Wat zegt de schrift? Wat voor gebod krijg je? Wat voor voorschriften? En het tweede is compelling spirit. Dat de geest je kan dringen tot iets. Een bepaald verlangen in je kan leggen. En met je bezig is. En dan hebben we ook elkaar, ook al zien we elkaar niet, we zijn virtueel verbonden en we zoeken elkaar op, als het goed is toch wel ook via Zoom en via de telefoon, ouderwets. Dan kunnen we advies aan elkaar geven, counsel van de saints. Maar je moet ook je eigen gezonde verstand gebruiken, common sense. En tenslotte kunnen er ook tekenen zijn in je leven die aanwijzingen geven. Een circumstantial signs, dat God deuren voor je dicht doet om je te dwingen naar de andere kant op te gaan. En misschien zet God dan ergens anders een venster voor je open. Zoals ze zegt, je vindt daar prachtige dingen van terug in dit hoofdstuk. Want de situatie is helemaal vastgelopen. Het is helemaal doodgelopen. En door de dood van Uzza. Het feest is helemaal verstoord. En nu komen een boze David tegen. Koning David. Hoe moet het nu verder? Ik vond het heel treffend trouwens dat Jos het lied Waymaker speelde. Zo net voor de dienst aan het eind. En ik dacht, ja, dat is nou wat je ook hier in dit hoofdstuk ziet. Dat God de weg baant en openingen forceert als het ware. Hij zorgt ervoor dat de beweging komt in de situatie die muurvast is komen te zitten. Een refrein wat trouwens heel vaak in het Oude Testament terugkomt. De vraag die David stelt in vers 9 werkt hier eigenlijk als een soort van cliffhanger. Hoe kan de ark van de Heer ooit bij mij in Jeruzalem komen? Een vraag die je bezighoudt, die David natuurlijk heeft beziggehouden. Want dat is wel zijn verlangen. En dan merken ze dat God niet veranderd is en wel te degen bij zijn volk wil wonen en hun rijk wil zegenen. Dat ondervinden ze als eerste in huizen Obed-Edom, waar tijdelijk de ark is gestationeerd. Die verbleef daar zo'n 3 maanden en toen gebeurde er al van alles in het gezin van Obed-Edom. Dat moet meer geweest zijn dan zwangerschap, want ja, dat zie je bij mensen pas na een maand of 9. Toch? En niet zo binnen 3 maanden. Toen ik dat zo las en zo nadacht over de zegen, moest ik dan vanzelf ook trouwens denken aan allerlei zegenmomenten in mijn eigen leven waar ik bij betrokken mocht zijn. Dat ik bijvoorbeeld mensen op een ziekbed mocht zegenen en daar toen iets kon meemaken van hoe God zelf die woorden kracht bijzet en met die mensen verder ging dan ik ooit had kunnen denken. En in pastoraat en ook in het ministeriegebed maken we daar dingen van mee. Dat we zeggen, hoe bijzonder kan God aan het werk zijn. En daarom wellicht kun je straks een van de nummers uitkiezen om ook voor jezelf gebed te laten doen. Want God kan onverwachte openingen geven en dingen in beweging zetten. Tegelijk moest ik toen ook leren dat God zich dat niet laat afdwingen. Door een volgende keer bij een zieke precies hetzelfde te doen. Dat is de valkuil die je juist ook in het begin van dit hoofdstuk tegenkomt van manipulatie. Dat wij er wel voor denken voor te kunnen zorgen dat God voor ons gaat zorgen. En als je dan maar de juiste dingen doet, dan gaat het gebeuren. En nu mogen we in deze dingen verder leren van David, die bijzondere figuur in de Bijbel. Van hem leren we te reageren op het handelen van God. En dat is wat hier in het vervolg van de geschiedenis ook zo nadrukkelijk gebeurt. En het loopt erop uit dat we een dansende David zien. Daarom heb ik de preker thema meegegeven. De zegen van de Heer doet David uiteindelijk dansen. Wanneer je David vergelijkt met Saul of met Samuel of met de rechters voor hem, dan valt het wel op dat de Heer David zo vaak een vrije rol geeft. Veel meer vrijheid geeft. De rechters, de richters, die worden geroepen tot speciale taken, krijgen dat nauwkeurig opgedragen wat ze moeten doen. Samuel net zo en koning Saul, hij wordt door Samuel aangestuurd. Telkens weer, en dan als hij die opdrachten niet uitvoert van God, dan loopt het uiteindelijk op uit dat hij zijn koningschap verliest. Bij al die mensen wordt dat wat God wil als van buitenaf binnengebracht, via een openbaringswoord, via een opdracht. Maar Davids leven, dat loopt zo heel anders. David die wordt geroepen en gezalfd, hij lijkt dan wat aan zichzelf overgelaten. Met behulp van anderen en eigen inzicht moet hij proberen zijn eigen weg te vinden. En als je dan kijkt naar hoe David koning wordt, dan zie je toch wel iets van een self-made man. Door geloof, door moed, door slimheid, maar ook door organisatievermogen. En nog veel meer wordt David uiteindelijk, waartoe je jong geroepen was en gezalfd. Dan wordt hij die koning met allerlei mensen om zich heen, adviseurs ook. Bij David gaat het vaak andersom dan bij een Samuel of bij koning Saul. Hij zoekt zelfstandig zijn weg en later wordt die weg geduid als wat God wil. Eerst is er wat David doet, dat verlangen dat de aard dicht bij hem komt. En dan wordt duidelijk of God dat wil of niet. Denk ook het volgende hoofdstuk, de tempelbouw door David. Natuurlijk kan het ook direct, daar vind je ook voorbeelden van in voorgaande hoofdstukken, waarin verteld wordt dat David de Heer raadpleegde en dan heel concrete antwoorden krijgt. Zo werkt God ook nu nog. Hij is dezelfde, de sprekende God, die ook heel direct antwoorden kan geven. Maar we zien vooral dat David dan daarin heel veel initiatieven neemt. Hij raadpleegt de Heer. Hij krijgt niet eerst instructie en voert dat dan uit. Nee, hij zoekt zelf ook zijn weg en betrekt de Heer daarbij. Wanneer de Heer Davids weg bevestigt, dan is dat blijkbaar Gods wil. En zo niet, dan is er blijkbaar iets fout gegaan en probeert David te leren. Als je 1 Kronieken 16 ernaast legt, naast dit hoofdstuk, dan zie je ook dat David ook de Bijbel heeft laten onderzoeken op. Wat heb ik fout gedaan? En als je het geheel van wat er over David in de Bijbel verteld wordt probeert te overzien, dan krijg je de indruk, David is de man naar Gods hart, juist omdat hij zo open is naar God. En God zoekt. En niet omdat hij zo goed was en in alle opzichten zuiver. Er staan heel veel dingen vermeld in de Bijbel van David die absoluut niet de beugel door kunnen. In veel opzichten heeft hij wel iets weg van een wilde roverhoofdman soms. Maar hij is in staat om Gods correcties te verwerken. En wanneer God anders wilde, ging David eerlijk overstag. En wat ook een rol speelt trouwens in de liederen die hij gemaakt heeft, de psalmen die wij van zijn hand hebben, is dat ook niet wat David als mens zo herkenbaar maakt voor ons. En waarom we die liederen ook tot op de dag van vandaag nog kunnen zingen. Wij weten meestal ook niet zo precies wat God wil met ons en met ons leven. En dan zijn we op zoek naar leiding. Welke keuzes moeten we maken? Hoe moeten we het doen? En we moeten, zoals Paulus dat later zal benoemen in een van zijn brieven, nieuw leren denken, omdat we Christus hebben leren kennen. Om zo te ontdekken wat God wil van ons en wat goed is. Wat is nou goed in deze situatie? Wat is welgevallig? wat past bij de Heer. En David helpt je dan daarbij dat het op zichzelf niet het ergste is om fouten te maken. En niet iedere fout die David maakt is ook direct zonde. Maar het is pas erg als je niet meer van je fouten kunt leren. Dan worden het zonden als je daarin volhardt. Als je ook niet door God laat corrigeren. Is dat ook niet veel je wat de zonde tegen de Heilige Geest is. Dat je verhardt in een verkeerde, een zondige levensstijl. Nou, hoe ontdekken we dan dat David leert? Nou, als je dat rustig eens naleest in 2 Samuel 6, dan zie je hem als het ware opveren van zijn troon, als hij hoort wat er gebeurt in huizen Obed-Edom. Obed-Edom wordt gezegend en het gaat hem uitstekend, terwijl hij de ark in zijn huis heeft. Dan ligt het dus niet aan de ark of aan God, maar aan de manier waarop David tevoren was omgegaan met die ark. Ik noemde net ook al het voorbeeld van mijn zegenen. En betrek het ook maar gewoon op dingen van jou in je leven. Stel, je hebt God op een verkeerde manier betrokken bij je werk, bij je taak, je mooie project waar je God bij had gehaald. Hij moest je daarvoor helpen, maar het is vastgelopen, het is mislukt. En God heeft je ermee laten zitten. Je bent van de klus afgehaald. Een ander heeft jouw plek ingenomen. En dan kun je zomaar roepen. Het was niks en het wordt niks. Ik wil helemaal niets meer te maken hebben met God. Hoezo leiding van God? Maar David let op en ziet waar het fout gaat. En dat God ook op verschillende manieren je kan leiden en antwoorden geeft. De fout zat hem in niet zozeer in het betrekken van God bij zijn leven. Want dat verlangen dat bleef overeind. Zijn verlangen naar de aanwezigheid van de ark was niet verkeerd. Ik denk dat je daarin juist iets van de geest ontdekt in dit hoofdstuk. De geest is met David bezig en vandaar dat verlangen. En dat verlangen moet je niet zomaar 1, 2, 3 loslaten. Ook niet als je vastloopt. Dan wordt juist dat verlangen ook getest. Hoe echt is het? Hoe diep zit het? En daar gaat hij dan mee aan de slag. Dat moet eens anders. De hoe-vraag heeft hem verder gebracht. Hoe moet ik het doen? En dat is meteen een goede tip om nog eens anders naar je leven te kijken. Heb ik het fout aangepakt? Wie zou me daar iets over kunnen vertellen? En David gaat nu de ark van verbond op een heel andere manier binnenhalen. Probeer het je voor te stellen, die intocht in Jeruzalem. Nu is de sfeer zo anders dan aan het begin van het hoofdstuk. Toen was het de triomftocht van het leger van David en het leek alsof de ark een stukje buit was voor de koning. Maar in het tweede deel staat de ark centraal. En iedereen beseft, we hebben te maken met een heilige God, ook al is hij onze vader, hij is heilig. En ze tellen hun stappen, 6 stappen en dan volgt er weer een offer, een spoor van bloed in de ontmoeting met God. En in het ritme van de week, 6 en dan een soort van sabbat, een viermoment, zoals wij het nu mogen vieren dat we zondag hebben, de dag van de opstanding van de Heer. Een moment van bezinning, besef van wie God is, die troont op de vleugels van de cherubs. En nu is David niet degene die op muziek wordt onthaald. Hij is meer de priester dan de koning. Hij heeft een linnen kleed aan, dat zie je aan hoe hij gekleed is. Daarin laat hij iets zien van zijn gedrag. Hij heeft de tekens van koninklijke waardigheid afgelegd en danst bijna naakt dat het een lieve lust is. Met alles wat hij in zich heeft. Het draait niet om David, maar alles gaat om het verheerlijken van God die op de cherub troont. En het blijft zo als de ark in Jeruzalem komt. waar de plechtigheid dan eindigt. Eerst met offers, brandoffers en vredeoffers. Brandoffers die de totale overgave laten zien. Alles wordt verbrand, alles is voor God. En vredeoffers die laten zien wat het resultaat is van die offers. Vrede, heelheid, een zegenende God. En dan mag David het volk gaan zegenen. En die zegen wordt heel concreet en tastbaar gemaakt. Door het uitdelen van voedsel, brood, gedroogde dadels en rozijnen. Niet te zuinig. Het ging David om God en dat mocht best wat kosten. Niet David staat in het centrum, maar God en zijn volk. En zo lijkt het hoofdstuk te eindigen niet met de dood, maar met zegen en met leven. En vanaf vers 11 is alles anders geworden. David heeft zijn weg gekozen. En God heeft hem eerst stilgezet en dan leert hij en ontdekt hoe God zijn leven leidt en dat geeft zegen. In de woorden van Jezus, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en de rest ontvang je bovendien. Dat lijkt een prachtig slot te worden van dit hoofdstuk, nietwaar? Daar kun je toch mee thuiskomen? Soms leer je echte dingen over jezelf, over God en over je gedrag. En dan blijkt het dat je er helemaal niet meer thuis kunt komen. Want dan komt er een nieuw drama. David heeft zijn les geleerd, maar Michal die staat op de uitkijk. En die heeft het allemaal niet meegekregen en meegemaakt. En sowieso als je je bekeert en verandert door wat dan ook, doordat je in de Bijbel leest, doordat je iets hoort in een lied, een preek, een conferentie meemaakt. En dan kom je in de gloria als het ware thuis en ben je blij en opgewonden en dan krijg je thuis een koude douche. Het volk ging naar huis met een zegen en nu is hij van plan om die zegen ook te geven aan zijn gezin. Maar hij krijgt de kans niet, want Michal die is heel sarcastisch. Die komt hem al tegemoet. En dan moet je opletten dat nu in dit gedeelte ook naar voren wordt gehaald dat zij de dochter is van Saul. Met andere woorden, je gaat iets van Saul tegenkomen. En dat is niet best als dat in het leven van David gebeurt. Mooie boel hoor, zo'n koning zonder kleer. Daar gaat je waardigheid als koning. Meneer gedraagt zich als de eerste, de beste dwaas. Voor de ogen van zijn dienaressen, zijn slavinnen, danst koning leeghoofd met bloot bovenlijf. Pardon? Voor de ogen van slavinnen en onderdanen? Is dat alles wat je ziet, Michal? Moet een koning zich laten gelden? Is dat jouw manier van denken over gezag en macht? En God moet voor jou zorgen en doen wat in jouw straatje past? Nou, dat soort denken heeft David juist afgeleerd in de loop van dit hoofdstuk. En nu loopt hij op tegen de pijn die de zoon van David, Jezus, later zal benoemen als hij heel concreet zegt dat hij een wicht kan drijven tussen de man en zijn vader en dat de vijanden van de mensen zijn eigen huisgenoot kunnen zijn. En dan ontmoet je vijandschap in je eigen huis. Zo geeft God ons in dit hoofdstuk heel wat om over na te denken, hè? Mijn broer, mijn zus. David die heeft geleerd van God en nergens komt hij dichter bij God en dichter bij zijn grote zoon. Hij wilde onaanzienlijk zijn in eigen ogen, shovel in eigen ogen, voor het aangezicht van de Heer. En hij wordt een koning zonder kleren, zonder koninklijke kleren, en wordt daarmee voorbeeld van die andere koning die naakt hangt aan het kruis. En in die overgave aan God ligt voor David alles. Hij heeft de eer van God voor ogen gehad. We hebben nagedacht over God en ons leven. En ik stel je de vraag, om wie gaat het nou eigenlijk in jouw leven? En dan zet God ons voor een keus. Wat willen we eigenlijk? Je mag keuzes maken in je eigen leven, zelf je weg kiezen. Maar gaat het daarin dan om God, om jouw leven, om jouw voorspoed? Nou, kijk dan naar Uzza. Zijn leven liep dood. Draait het om jouw eer en jouw positie? Kijk dan naar Michal. Haar leven eindigt onvruchtbaar. Want dat is je leven. Onvruchtbaar voor het Koninkrijk van God. Als je niet iets laat zien van Jezus Christus in jouw leven. Leer je net als David dat het werken om God gaat, dan word je uiteindelijk gezegend. En mag je ook zegenen. Misschien wel door gebrokenheid heen van je eigen leven. Omdat het kwaad niet meteen voorbij is en nog een nasleep heeft. Maar later wordt het compleet. Het draait in jou en mijn leven om die andere koning zonder kleren. Bij hem vind je leven, een leven in overvloed. Amen.